thema van deze Sabbat luidt: het was niet gemakkelijk, maar het was het wel waard. Stilstaan bij datgene wat Jezus heeft meegemaakt in de Lijdensweek. De week voorafgaand dat hij werd gekruisigd op het kruis van Golgotha. Het doet wat met de mensen in de samenleving. Iedereen staat ineens bij stil. Heel veel mensen staan stil bij Pasen, bij Kerst, bij paaseitjes en dat soort zaken. Maar je ziet nu ook een opleving in Nederland dat mensen ineens gaan kijken naar de Lijdensweg. Kijk maar wat er afgelopen week gebeurde in Groningen. De processie die op een moderne manier werd gebracht in Groningen. En dat 3,2 miljoen mensen in Nederland voor de buis gekluisterd zitten om te kijken hoe een kruis wordt gedragen door de binnenstad van Groningen. En hoe mensen stilstaan bij het verhaal van Jezus. Maar er is nog veel meer wat we kunnen doen dan alleen maar gedenken en kijken naar processies. We kunnen heel veel leren van datgene wat er heeft afgespeeld in die laatste week voor de kruising. Weet u, de eindtijd, de tijd waarin we nu leven, is een verwarrende tijd. Politiek, economisch, instabiel en verwarring. En die omstandigheden speelden zich ook ten tijde van Jezus' kruising. Religieuze en politieke instabiliteit, mensen die verlangen naar de uitweg. En als Jezus zijn taak, zijn missie, kon volbrengen, daar ruim 2000 jaar geleden, hoeveel des te meer kunnen wij niet leren van datgene wat daar zich heeft afgespeeld. Ook wij leven in die lastige tijden. We lezen in Openbaring dat in de laatste dagen Satan het ons bijzonder moeilijk gaat maken. Krachten en machten spelen zich op om ons toen af te houden van de taak die ons door onze Heer en Heiland is meegegeven. Je slaat maar Openbaring 13 open en de teksten over beesten en beelden van beesten, van kopen en niet verkopen, doemen voor je ogen op. Politieke, economische, religieuze instabiliteit. En toch wordt van ons verlangd in Openbaring 14 dat wij die drie engelen boodschap delen met de samenleving om ons heen. Mensen moeten horen wat Jezus voor hun persoonlijk betekent. Mensen moeten horen dat ware aanbidding noodzakelijk is. Mensen moeten horen dat nu het de tijd is om weg te gaan van Babylon en te keren naar onze Heer en Heiland. Openbaring 14 vertelt ons dat er een volk zal zijn die Jezus volgt, die het Lam volgt overal waarin hij gaat. Jezus deed de wil van de Heer overal waar God zei dat Jezus moest zijn. En dan doemt er in mijn hoofd die fantastische tekst op, die de inhoud van hoe wij om moeten gaan met die gebeurtenissen van Jezus ten tijde van zijn kruisdood, de Lijdensweg, en ook nu hoe wij in het leven staan. Openbaring 14, vers 12. U kent die tekst. Wie zijn er standvastig? Wie blijven er staan onder alle lijden, onder alle verdrukking, onder alle instabiliteit in? De mensen die de geboden van God houden en het geloof van, staat zo mooi in de Statenvertaling, van Jezus Christus hebben. Met andere woorden, we kunnen leren van de daden, de handelingen, de toestanden waarin Jezus verkeerde ruim 2000 jaar geleden. En geeft ons een les hoe wij nu in deze tijd staande kunnen blijven en onze taak kunnen uitvoeren. Jezus spreekt over de tijden van nu. In Lucas 21. Er zal tijd zijn van grote verdrukking, zoals er niet geweest is aan het begin der wereld en ook nooit meer zal zijn. En als die dagen niet worden ingekort, dan zou er te willen van de zou er geen vlees behouden worden. Maar te willen van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Verwarrende tijden. Je zou het bijna niet kunnen volhouden. En dan kijk je naar Jezus. Dan kijk je naar Jezus om wat hij heeft gedaan. Paulus zegt zo mooi dat wij in Jezus in alles moeten volgen. Paulus schreef aan Timotheus in de tweede brief, in 2 Hoofdstuk vers 11. Het woord van God is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem, dat is Christus, gestorven zijn, dan zullen we ook met hem leven. En als wij volharden, dat komt weer terug, als wij staande blijven, dan zullen we ook met hem regeren. Ons leven is verborgen in Christus Jezus. En als je al kijkt naar het begin, Jezus op 12-jarige leeftijd. Ga naar de synagoge. Ga naar de rabbies. Naar de schriftgeleerden. De boekrollen openen. En leren wat de Tora, wat de wet en de profeten zeggen over de missie die Jezus uiteindelijk zou moeten gaan vervullen. Jezus kende zijn taak. Wij, als wij tot geloof zijn gekomen en we zijn jong in het geloof, vol enthousiasme, dan lezen wij onze Bijbel en wij leren kennen onze taak van jongs aan af. Op diverse plekken wordt er in de Bijbel geleerd, ken van jongs af aan de geschriften. Weet datgene wat je hebt geleerd. Bestudeer het. Leef het uit. Sta erachter. Jezus volgen begint bij het kennen van de persoon die je gaat volgen. Jezus volgen houdt in dat je weet wat je taak is. Jezus wist het van jongs aan af. Hij wist dat hij het lam zou zijn die aan het kruis zou worden genageld ter vergeving van de zonde van de wereld. Wij, als gelovige christenen, weten onze en kennen onze taak om die liefde die Jezus heeft betoond aan ons mee te delen aan anderen, zodat zij ook standvastig, volhardend en mogen meedelen in de opstanding die Christus aan ieder biedt. Keuze maken houdt in dat je laat leiden door Gods geest. Jezus zei het tegen Nicodemus. Ik zoek mensen die worden geboren uit water en de geest. Jezus zei tegen de vrouw, de Samaritaanse vrouw bij de put. Ik zoek aanbidders in geest en waarheid. Zijn wij die hebben geleerd uit de Bijbel onze taak is, die onze opdracht weten, die de liefde voor Jezus hebben gesmaakt in ons leven, zijn wij de mensen die net als Jesaja kunnen zeggen, zend mij, zend mij, zend mij. Jezus, zijn taak kennende, bleef niet thuis. Bleef niet alleen in Nazareth. Veilig. Bij. In de timmerluien werken. Veilig afgeschermd van de omgeving. Geen interactie met de Samaritanen, de Romeinen, de Joden, de schriftgeleerden, de Farizeeën. Nee, Jezus ging erop uit. Hij ging erop uit en zag de mensen in pijn, verdriet en lijden. Voortgejaagd en afgemat alsof ze geen herder hadden. Jezus zag de conditie. En predikte het woord van God. Predikte het komende koninkrijk van God. Wat doen wij? Wat doen wij als wij over door winkelcentra heen lopen, op de markt, als wij door de supermarkt wandelen, als wij in contact komen bij de dagbesteding of op school? Wat zien wij? Zien wij mensen voortgejaagd, afgemat, alsof ze geen herder hebben? Blijven wij stiltjes binnen de vier muren van dit gebouw? Binnen de vier muren van ons huis niet interactie zoeken met anderen? Jezus ging erop uit. En zo zouden wij dat ook moeten doen. En als je erop uitgaat en mensen vertelt van je boodschap, van de hoop die in je leeft, zullen er mensen zijn die je bewonderen. En adventisten worden bewonderd om hun gezondheidsboodschap. Hey, nou, wie kijkt naar National Geographic? En dan wordt verteld, nou, adventisten leven minstens 6 tot 8 jaar langer dan andere mensen die niet leven volgens de Bijbelse gezondheidsprincipes. Mensen bewonderen ons, voornamelijk om die boodschap. En net als Jezus, toen hij mensen genas. Mensen bewonderden Jezus om zijn wonderdaden. En ze volgden hem, hingen aan zijn lippen. En zeiden, dit is een rabbi, dit is een boodschap die we moeten volgen. Op een bepaald moment lezen we dat Jezus weende toen Lazarus stierf. Die mensen die allemaal zo achter Jezus Hosanna riepen en blij waren met die fantastische gezondheidsboodschap, die boodschap van redding en hoop die Jezus bracht. Uiteindelijk zouden heel veel van die mensen tegen hem zeggen, kruisig hem. Weerhield Jezus dat om de boodschap te geven? Nee. Broers en zusters, sommige mensen, sommige van ons staan de Bijbel open en lezen wat er in de profetieën staan over die mensen die leven in de laatste dagen en die de boodschap brengen die nodig is voor deze tijd. En zolang het gaat over vrolijk de boodschap brengen, Jesaja 55, nou, hoe lieflijk zijn de voeten die de boodschap van het goede nieuws brengen. Ach, dan mensen zeggen, dat is een blije boodschap. Oh, ik kan verkondigen, ik kan erop uit. En dan slaan ze de pagina over. En dan lezen ze over vervolging, bespotting, kopen en niet verkopen. En allerlei andere dingen waarvan je zegt van, moet dit wel? Moet ik wel hier doorheen gaan? Lucas 21 vers 12. Voordat ze u dit alles zullen doen, de handen aan u slaan en u vervolgen, u zult voor koningen en synagogen, u over te leveren aan synagogegevangenissen, en u zult voor koningen en stadhuis geleid willen omwille van mijn naam, en dit zal u overkomen omdat u zult getuigen. Toen het volk van Israël in gevangenschap leefde in Israël, in Egypte, in tijd van Farao, lezen we ergens dat de Heer zegt, ik ga jullie verlossen uit sterke hand. Ik ga op bijzondere manier laten zien dat ik bij jullie ben. Soms, en zeker in de eindtijd, gaan er dingen gebeuren die niet even makkelijk zijn. Maar het is wel noodzakelijk dat de wereld kan zien dat er maar één redder is. En dat is Jezus Christus. En dan zeg je van, ja maar Riley, hoe blijf ik dan staande in deze verwarrende economische politieke, je hoort zelfs van oorlogsdreiging slechts honderden kilometers ten oosten van Nederland. Hoe blijf je staande? Hoe kan je die boodschap nou blijven verspreiden? Kijk naar hoe Jezus zich stand hield. Wat deed Jezus? Hij leefde iedere dag opnieuw met het woord. Er kwam verzoeking. Weet je wel, Jezus in de woestijn, 40 dagen. En dan komt de Satan en die belooft bergen. Rijkdommen. Aanbidding. En dan zegt Jezus, er staat geschreven. Staan we blijven in een verwarrende tijd kan alleen als je leunt op het woord van God. Amen. En als Jezus ging evangeliseren, als hij een evangelisatieactie hield, als het ware, wat deed hij voor en na elke activiteit? Hij ging in gebed tot de Vader. Dat is de kern en de essentie om staande te blijven. Blijf dicht bij Jezus. Blijf dicht bij het woord. Zelfs als het onmogelijk lijkt om staande te blijven. En toen kwam Jezus Jeruzalem binnen. Oh, wat waren die mensen dolblij toen Jezus op die ezel binnenkwam. Die man met die fantastische boodschap van redding en hoop. Die man, die rabbi, die genas, die komt naar Jeruzalem. Hosanna. Hosanna. Niet iedereen was even blij met deze rabbi. Schriftgeleerden aan de rand van de weg zien al deze mensen die zo dolblij waren met Jezus. Die stappen op Jezus af en die zeggen van, leermeester, hou die mensen in bedwang. Bind ze in. Hou ze stil. En wat zei Jezus? Nou weer, als deze niet zouden spreken, dan zouden de stenen spreken. We hebben een waardevolle boodschap. We zeggen dat ik steeds vaker aan het preken ben. We hebben een waardevolle, fantastische boodschap uit het woord van God. We hebben de gezondheidsboodschap. We vertellen over Jezus' liefde. We vertellen over profetie. We zeggen dat de Bijbel het centrale punt is waar ons om te focussen. Een fantastische boodschap. Een boodschap van een komende nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar we naar mogen uitkijken als we dicht bij Jezus blijven. En ook wij worden steeds meer gevraagd. Hou je in. Zeg het maar niet al te hard. Hou het binnen de vier muren van je huis. Ga maar niet de wijde wereld in. Broeders en zusters, laat het niet zo ver komen dat bij wijze van spreken stenen in onze plaats zouden moeten komen om een boodschap te kunnen brengen. De boodschap voor deze tijd wordt niet gestopt. Je kijkt maar naar Noord-Korea, naar het Midden-Oosten, waar zelfs onder zware verdrukking mensen alles op alles zetten om te verkondigen dat Jezus van hen houdt. En toen was Jezus in Jeruzalem. En hij deed gewoon zijn taak, wetende wat er zou gaan gebeuren. En wat deed Jezus? Jezus ging naar de tempel. De plek waar God wordt aanbeden. En Jezus ging de tempel in. En wat zag hij? Nou, niet een serene sfeer van rust en aanbidding. Het was eerder letterlijk een koehandel. Het was kopen, verkopen, dieren om zomaar het juiste zondoffer te krijgen en werd verhandeld. En Jezus zag het aan. En we lezen uit de Bijbel dat hij dus de tafels van de mensen omgooide en zei van nou weer, jullie hebben mijn tempel van God een roversbende gemaakt, een rovershol gemaakt. Het moet eigenlijk een huis zijn voor gebed van alle volken. Ook in deze tijd zien wij dingen gebeuren in plekken die worden genoemd het huis van God. Dingen die het daglicht niet verdragen. Jezus greep in door te zeggen dat het echt niet zo kon doorgaan. Ook wij moeten zeggen en laten zien dat dingen op een andere manier kunnen. Niet op de manier van de wereld, maar op de manier zoals de wereld, zoals de Heere dat van ons verlangt. Tactvol. Jezus was duidelijk tegen leiders. En Jezus legde het woord uit aan de volgelingen. En niet alleen maar duidelijk zijn tegenover excessen in de geloofsgemeenschap. Jezus ging ook duidelijk verder tegenover mensen die een valse boodschap brachten. Een van de meest kenmerkende dingen die we lezen als we lezen over dingen die Jezus heeft gezegd in de Leidensweek, dan was het wel over valse leer en valse boodschappers. Jezus maakte aan zijn volgelingen, maar ook aan de lijst, duidelijk hoe gevaarlijk een niet-Bijbelse boodschap is. We hebben het gehad vanochtend in de Sabbatschool. Matteüs 23. De schriftgeleerden en de fariseërs gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat ze u zeggen, moet u dat nemen. Neem dat in acht en doe het. Maar niet hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. En nog kenmerkende, de tekst uit Matteüs 23, vers 13. Maar wee u schriftgeleerden en fariseeërs, huichelaars. U sluit de koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet naar binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. En Jezus sprak ook over valse leraren en valse profeten. Dat er veel zullen komen in de laatste dagen. Dat ze een valse boodschap zullen brengen. En Paulus spreekt er ook aan Timotheus, waarin hij zegt van nou, die mensen zullen liever luisteren naar verdichtsels en onzin woorden van mensen die spreken naar hun gestril van hun eigen oren. Daarom is het ontzettend belangrijk, juist in de tijd waarin we nu leven, mensen te waarschuwen voor valse leer, valse boodschappers. En mensen te wijzen naar het woord van God. Jezus vertelde in de Leidensweek tegen de discipelen. Op de Olijfberg. Wat er stond te gebeuren met Jeruzalem. Maar ook uiteindelijk wat er staat te gebeuren vlak voordat Jezus terugkomt. En terwijl de discipelen aan de voeten van Jezus zitten en aandachtig luisteren over de toekomst van Jeruzalem. Zorg ervoor dat je vlucht niet plaatsvindt op een sabbat. Er zullen geruchten zijn van oorlogen. Maar dat is het einde nog niet. Zou Jezus hen tegen hebben gezegd om hen bang te maken? Nee. Zou Jezus tegen de discipelen hebben gezegd om hen te verontrusten? Nee, Jezus wilde dat zijn volgelingen in die tijd, maar ook nu, weten waar ze moeten zijn en wie ze moeten volgen en hoe ze moeten handelen. Heel veel Joden die de woorden van Jezus in acht hebben genomen, zijn ontsnapt uit de belegering van Jeruzalem en hebben de verschrikkelijke dood die de mensen die achterin bleven in Jeruzalem wisten te ontsnappen. Waarom? Omdat ze hebben geluisterd en hebben gevolgd de woorden van Jezus. Als Jezus ons waarschuwt voor dingen die staan gebeuren in de laatste dagen, laten we dan niet voor onszelf houden en zeggen van, nou, ik weet het lekker wel en de anderen, ach, ze zoen het maar uit. Nee, maar we kunnen het verspreiden en mensen vertellen dat ze zich ook kunnen voorbereiden, zodat ze standvastig kunnen zijn in de tijd waarin we nu leven. En bad, Jezus bad in Gethsemane, wetende wat er voor hem enkele dagen later zou plaatsvinden. Kan ik er wel aan? En dat geldt voor ons ook. Oorlog in de Oekraïne. Geen gas meer in mijn huis. Brood die ik nauwelijks meer kan kopen. Onrust in de kerk. Onrust in mijn familie. Mijn kinderen die niet meer naar de kerk komen. En je vraagt je af, kan ik dit wel allemaal aan? Kan ik wel door datgene gaan wat de Heere mij vraagt? En onze Heer in de Heiland, die dagelijks in contact was met de Vader. Die dagelijks stilstond bij de Torah. Bij het woord van God. Die de schriftrollen opende en bestudeerde. Op het moment dat het niet meer aankon, ging hij op zijn knieën en bad tot de Vader. Amen. Jezus zei tegen de discipelen, bid zodat je niet in verzoeking komt. In hoeverre bidden wij dat wij niet in de verzoeking komen van de tijden waarin we nu leven. Dat wij niet worden overrompeld door gebeurtenissen en dat je uiteindelijk zegt, ach, het is allemaal zo ingewikkeld, ik ga met de rest mee, dat is makkelijker. Jezus knielde neer en bad. Vader, als u het wil, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het was niet makkelijk. Het was niet alsof Jezus naar het kruis van Golgotha liep en die zei van, hang mij maar erop, dan laat ik eens zien wat ik kan doen voor mijn volk. Hij wist dat het moest. En toch ging hij naar de Vader en zegt, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik vertrouw op alle beloften gedaan in uw woord en daar leun ik en steun ik en vertrouw ik op. Broeders en zusters, ik kan persoonlijk getuigen, ik sta niet te wachten dat ik uiteindelijk niet kan kopen of verkopen. Ik vind het niet fijn om uiteindelijk in de winkel te staan en te zeggen van, ja, jij gaat stap naar de kerk, dus jij krijgt boterham en boterham van mij. Is niet fijn. Is niet leuk. En dan zegt de Heer de les. Bid dat je niet in verzoeking komt. En mijn vraag aan de Heer is. Heer, ik weet niet wat u voor mij, wat u voor de kerk in petto heeft. Maar niet mijn, niet onze wil geschieden. Maar uw wil. De vraag is, wat kunnen wij leren van de standvastigheid van Jezus in de Lijdensweek? Onder alle omstandigheden, in elke denkbare situatie, vertrouwen en leunen op de wil van God zoals geopenbaard in zijn woord. En Jezus klaar met gebed. Zag de discipelen slapen. En even later komt een van zijn goede vrienden naar hem toe en geeft hem een kus. Je vriend. Degene met wie je in de kerk bent opgegroeid. Met wie je sabbatschoolliedjes zong. Met wie je in een koor stond. Met wie je bijbelstudie deed. In de laatste dagen zullen er mensen zijn die naar je toe komen en die geven je een kus bij wijze van spreken. En je wordt verraden. Je vriend. Je vriend. Jezus had tekeer kunnen gaan, had kunnen zeggen, jij was mijn vriend. Mijn vriend. Petrus tekeer gaande met een zwaard. Jezus had ze kunnen verdedigen. Maar Jezus liet zich inrekenen. Want hij wist, uiteindelijk zou zijn wil de wil van God geschieden. Ook wij. Mensen zullen naartoe komen. Mensen met wie je sabbatsliedjes hebt gezongen. In een koor hebt gezeten. Zullen tegen je zeggen van, ga je nou weer folderen? Ga je nou weer folderen? Ach, blijf thuis. Folder heeft geen zin meer. Ga maar niet evangeliseren. Blijf thuis. En dan zeg je van, je hebt bij mij in een koor gezeten. We hebben samen liedjes gezongen. We hebben samen bijbelstudie gedaan. Waarom zeg je dit nu tegen mij? Paulus geeft een prachtig advies voor gelovigen in de eindtijd die met deze situaties te maken hebben. Hij schrijft in 2 Timotheus 4, vers 5. Maar jullie, wees nuchter in dit alles. Leid verdrukking en doe het werk van de evangelist en vervul je dienst ten goede. Gewoon doorgaan. Want wij kennen het woord. We kennen onze taak van kindsbeen af. We lezen uit het woord van God. En we zetten daags contact met de Vader. Wij zeggen in alle situaties, er staat geschreven, ik volg de wil van God. Net zoals Jezus dat deed. Toen Jezus samen met zijn discipelen de voetwassing deed in het heilige avondmaal, kwam dienen en het dienend aspect naar voren. Een meester staat niet boven zijn slaaf en een slaaf niet boven zijn meester. Je bent groot als je iemand dient in plaats van iemand overheerst. Het avondmaal, het besef van de brood en de wijn als symbool van het lichaam en het bloed van Christus. Weten hoe erg de zonde is. En broeders en zussen, als je weet hoe erg de zonde is en welke prijs Jezus heeft betaald om staan te blijven, dan ga je heel anders om in je relatie met onze Heer en Heiland. We moeten Christus in alle omstandigheden blijven volgen. En dan staat Jezus voor Pilatus en Herodes en de fariseeën en schriftgeleerden, de hoge priester. Net zoals de Bijbel zegt dat gelovigen in de eindtijd worden gebracht voor de rechters en stadhouders. Waar je niet wil zijn als gelovige, maar waar we wel zouden kunnen komen in de laatste dagen. En waarom sta je daarvoor? Om te getuigen. Want de Bijbel leert ons dat wij voor die mensen worden geplaatst en wij rekenschap zullen afleggen van de hoop die in ons leeft. Jezus Christus. Getuigen datgene wat Hij heeft gedaan voor ons. En dan word je uiteindelijk veroordeeld. Zoals Jezus heeft gedaan. Pilatus bood Jezus nog een uitweg. Barabbas. Jezus. Moordenaar. Redder van mensen. En de mensen riepen, laat Barabbas vrij. Kruisig Jezus. Broeders en zusters. Wij gaan rond. We zijn lief voor mensen. Ze zijn behulpzaam. Wij brengen de gezondheidsboodschap. We brengen de drie engelen boodschap. En mensen zullen in eerste instantie zeggen, ja, fantastisch, mooi, van de een, dat kan ik volgen. En dan komt er een tijd dat mensen moeten kiezen. Babylon of het Nieuwe Jeruzalem. En elk logisch nadenkend mens zou zeggen, Babylon, afgoderij, valse leer, daar moet je niet naartoe gaan. Wij maken ons klaar voor het Nieuwe Jeruzalem. Maar net zoals ten tijde van Jezus, dat ze tegen Jezus zeiden, kruisig hem, zullen mensen eerder kiezen voor Babylon, het merendeel, dan voor de weg naar het Nieuwe Jeruzalem, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat mensen uiteindelijk zullen zeggen, dan ga je maar volgen en vervolgen en wellicht ombrengen, alleen maar omdat je verkondigt de naam van Jezus Christus. Zo werd Jezus naar het kruis geleid, onschuldig. Het was niet gemakkelijk, maar uiteindelijk was het wel waard. Het was toen Jezus op het kruis van Golgotha geslagen. En Jezus keek naar beneden van het kruis. Zag hoe de Romeinse soldaten dobbelden met zijn klederen, voor zijn klederen. Vergeef het hun, omdat ze niet weten wat ze doen. Stefanus, de eerste christelijke martelaar. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. In de eindtijd zullen helaas mensen zijn die voordat Jezus terugkomt nog ten ruste worden gelegd. Worden vervolgd, worden vastgezet omwille van hun geloof in Jezus Christus. Jezus heeft ons geleerd dat wij moeten bidden voor onze vijanden. En het is een groot geloof om te zeggen, wanneer je wordt bespot, wordt uitgelachen om jouw geloof in Jezus Christus, dat je kan zeggen, Heer, vergeef het die man of vrouw, want ze weten niet wat ze doen. Jezus stond op de derde dag uit het graf. Want de belofte die werd gedaan aan Jezus werd vervuld. Jezus kon standvastig zijn. Jezus kon het lijden verdragen. Waarom? Omdat hij geloofde in de belofte die hem werd gedaan. Verzegd uit de Torah. Wist dat zijn Vader in de hemel dat zou volbrengen. En hij stond op. Op de derde dag. Wij hoeven niet bang te zijn als we onze ogen vroegtijdig moeten sluiten, om wat voor reden dan ook. Want als wij hebben geleefd met Jezus, als we hebben volhard met Jezus, dan zal hij ons opwekken op die grote en geduchte dag, wanneer Jezus terugkomt op de wolken des hemels, om ons thuis te brengen. Gods volk in de eindtijd heeft Jezus nodig. Alleen dan ben je standvastig. En dan kun je zeggen, samen met alle heiligen, met alle engelen, het was niet gemakkelijk. Maar als wij de poorten van Nieuw Jeruzalem zullen zien en binnenwandelen, kunnen we wel zeggen, het was het waard. Amen. Amen.